Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Treentee.
Studenten zijn de afgelopen jaren afhankelijker geworden van hun ouders. Ze zijn onder andere door het leenstelsel minder financieel zelfstandig dan in 2017. Ze maken zich ook flinke zorgen over hun studieschuld en hebben veel stress. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud. Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud. Welke groep studenten heeft het moeilijkst?
Ja, de groep studenten eigenlijk die geen recht heeft op een aanvullende beurs. En ook niet ouders heeft die ze echt volledig kunnen ondersteunen. En dan gaat het met name om huishoudens tussen de 49.000 en 69.000 inkomen. Dus ongeveer anderhalf keer modaal. Dus eigenlijk de middengroepen, daar zien we dat die het meest financieel klem zitten.
Ja, en ouders dragen steeds meer bij. Hoeveel is dat gemiddeld per maand?
Ja, dat is €211 per maand gemiddeld. En dat is ook echt wel meer dan de €165 die we de vorige keer, 4 jaar geleden, meten. Dus we zien dat studenten inderdaad afhankelijker zijn geworden van de ouders. Wat er ook toe leidt dat studenten uiteindelijk op een latere leeftijd pas financieel volwassen zijn. Terwijl ze tegelijkertijd voor de wet met 18 van alles kunnen doen. Van ziektekostenverzekering afsluiten tot leningen. Dus daar zit ook nog wel een spanning.
Ja, je noemt al een aantal dingen. Studenten die lenen steeds meer. Tegen welke problemen gaan ze nu echt aanlopen?
Nee, je ziet dat studenten zich zorgen maken. En dat gaat natuurlijk breder dan alleen de studentenlening. Het gaat natuurlijk ook over de vraag, is er straks werk voor mij? Kan ik een betaalbare woning vinden? Dus we zien dat de financiële zorgen van studenten zijn toegenomen. En dat die lening daar ook wel een rol in speelt. Omdat dat natuurlijk wel bepaalt hoe je aan de start van je werkzame leven verschijnt. Met of zonder schuld. Wat allerlei gevolgen heeft voor wat je kunt en niet kunt.
Zou je kunnen zeggen dat het leenstelsel toch niet zo goed werkt?
Nee, dat ligt natuurlijk aan waaraan je het meet. Kijk, het doel van het leenstelsel was om de kosten van het studeren meer om te slaan op ouders en op studenten zelf. Nou, dat is heel goed gelukt. In die zin dat studenten meer moesten lenen en dat ouders meer bijspringen. Maar tegelijkertijd zien we wel dat dat leidt tot ongelijkheid. Als het gaat om hoeveel kansen studenten hebben. En dat de portemonnee van de ouders ook bepalender is geworden of studenten op een goede manier kunnen rondkomen of niet. En dan geldt dat misschien niet voor de studenten met de ouders met het laagste inkomen. Want die hebben nog steeds recht op een aanvullende beurs. Maar met name die groepen daarboven, daar moeten ouders op financieel krom liggen om hun studenten goed te kunnen ondersteunen. Of ze ondersteunen hun kinderen minder, waardoor die meer moeten lenen of meer moeten bijwerken.
En wat zou een oplossing kunnen zijn voor toch die ene groep die een beetje tussen wal en schip begint te vallen?
Ja, er zijn eigenlijk volgens mij twee grote lijnen en daar gaat de politiek uiteindelijk over. En ik denk ook echt dat er in de formatie over gediscussieerd zou worden. De ene lijn is dat je de groep die recht heeft op een aanvullende beurs vergroot. En dat je dus ook die middeninkomens wat meer financiële ondersteuning geeft, zodat studenten een aanvullende beurs kunnen aanvragen. De andere optie is dat je teruggaat naar een vorm van een basisbeurs, die voor iedereen geldt. Wat weer als voordeel heeft dat je, zullen we zeggen, de onafhankelijkheid van de student ten opzichte van de ouders vergroot. Zodat jongeren op een eerdere leeftijd ook echt leren financieel volwassen gedrag te laten zien. En ja, tussen die twee dingen is het aan de politiek volgens mij om een keuze te maken. Ons onderzoek laat zien welke groepen er op dit moment misschien nog wel het meest in de knel zitten. En hoeveel zorgen studenten zich maken. En ik denk dat het ook echt heel belangrijk is om dat mee te nemen. De coronacrisis heeft ook laten zien dat jongeren ook daar harder getroffen zijn. Dus er is echt wel werk aan de winkel. En ik denk dat het onderzoek wat wij vandaag presenteren daar goede input voor levert.
Bedankt Arjan voor je toelichting.
Graag gedaan.
Ook de Landelijke Studentenvakbond merkt dat studenten zich zorgen maken over hun financiën. Amma Bouahin, student en voorzitter van de LSVB. Hoe is jouw financiële situatie op het moment?
Nou, op dit moment niet zo heel rooskleurig. Ik ben natuurlijk zelf ook nog student. En net begonnen in het bestuur van de Landelijke Studentenvakbond. Maar daar ontvang ik nu nog geen bestuursbeurs voor. Dus voorlopig leen ik ook nog even.
Je hoort natuurlijk heel erg veel van studenten om je heen. Wat hoor je zoal?
heel veel studenten maken zich echt wel zorgen. Veel van mijn vrienden en studiegenoten ook. Stress omdat ze snel moeten afstuderen, omdat anders de schulden steeds hoger worden. Maar ook gewoon heel veel zorgen over de toekomst. Ga ik wel werk vinden? Kan ik later nog wel een huis kopen als ik zo'n hoge schuld heb? Dus ja, ik zelf maak me over die dingen ook zorgen.
En dan moet je ondertussen ook nog eens een keer ontzettend goed leren voor al je tentamens. Is dat een moeilijke combinatie, al die dingen bij elkaar?
Ja, zeker. En dan komt er ook nog eens bij dat studenten vaak daarnaast ook nog willen werken. Dat ze vrijwilligerswerk willen doen of andere nevenactiviteiten. Omdat ze het gevoel hebben dat ze dat moeten doen om een goed cv te hebben. Omdat ze anders helemaal geen kans maken op de arbeidsmarkt. En al die dingen bij elkaar opgestapeld maken dat de druk op studenten gewoon echt enorm is op dit moment. En het leenstelsel heeft daar een hele grote rol in.
Vind jij dat het leenstelsel dan ook moet worden afgeschaft?
Ja, zeker. Ik tel de dagen af totdat dat gaat gebeuren. Wij voeren er ook heel hard actie tegen. En ik ga ervan uit dat de formerende partijen straks het leenstelsel ook gaan afschaffen. En dat er dan ook een goede compensatie komt voor de studenten die nu wel onder het leenstelsel gestudeerd hebben.
Wat zouden jullie het allerliefste willen zodra het leenstelsel dan wordt afgeschaft?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat alle studenten, ongeacht hoe rijk je ouders zijn, ongeacht waar je vandaan komt, kunnen studeren. En daarvoor is het nodig dat je een basisbeurs hebt voor alle studenten, zodat studenten de mogelijkheid hebben om gewoon zonder schulden hun studie af te ronden. En daarnaast dus dat die studenten in de, wat wij noemen, de pechgeneratie vallen, waar ik zelf ook onder hoor, dat die volledig gecompenseerd worden.
Dankjewel, Anna. Ze waren misschien wel dé favoriet voor de titel, maar net als voor Oranje zit ook voor Frankrijk het EK erop. In een zinderende achtste finale verloren Les Bleus uiteindelijk na strafschoppen van de Zwitsers. Frank Renaud, correspondent in Frankrijk. Kunnen de Fransen het al geloven dat het EK erop zit?
Nee, heel duidelijk hoor, kan ik zeggen. Nee, dat is een enorme schok natuurlijk. Hè. Want de Fransen waren echt vol hoop, zou ik. Kan je echt zeggen hoor. Vroeger was het altijd zo dat bij een EK of een WK het heel lang duurde voor de Fransen een beetje op stoom kwamen. Maar vanaf nu zat echt vanaf het begin de stemming er heel erg goed in. Vlaggetjes bij de supermarkten en zo. Veel activiteiten, veel in de pers ook over te doen. De Fransen leefden echt mee met Les Bleus. De verwachtingen waren heel erg hoog gespannen. Zij zelf, de bookmakers schatten Frankrijk heel erg hoog in. De Fransen zelf ook. Ja, en dan dit, hè.
Ja, het was natuurlijk een ongelooflijk goed team. Bijna op elke positie wel één wereldster. Wat schrijven de kranten vandaag daar bij jou?
Nou ja, die zijn niet mals natuurlijk, net zoals de Fransen zelf. Hè. De Fransen zelf zijn misschien wat stiller, maar de media, ja, die raken er niet over uitgepraat. Al de hele ochtend niet, hoor. Als je naar de Franse radio en televisie kijkt, die zeggen bijvoorbeeld, het was een hele vredeavond voor het Frans elftal. En het was ook een heel vreed afscheid voor het EK, voor een heersend wereldkampioen. Ook wel heel typerend als je naar de sportkrant L'Équipe kijkt, hè, de grote krant hier voor sport. L'Équipe heeft maar één woord op de voorpagina, verpletterd. En dan zie je de leden van het elftal zitten op het gras uitgeblust. Nou, dat vat het wel goed samen. Dat is een beetje de stemming hier.
Ja, en dan degene die misschien nog wel het meest verpletterd is, is Kylian Mbappé, de ster van de ploeg. Want die miste als enige zijn strafschop. Wat schrijven ze over hem?
Ja, dat was niet het enige wat hij miste natuurlijk, want hij heeft tijdens de hele wedstrijd wel ontzettend veel kansen gehad. Hè. Als je het over L'Équipe hebt, dan hadden we net die sportkrant, toch met veel kennis in huis, die zeggen ook, hij heeft alleen eigenlijk maar 120 minuten lang kansen gemist, Kylian Mbappé, in die belangrijke wedstrijd. En dan ook nog die laatste strafschop, die vijfde strafschop gemist. Dus een heel hard oordeel van de sportkrant. Als je naar de andere media kijkt en een beetje je oor te luisteren legt bij de Fransen, zijn die wel wat milder, want vergeet niet, Kylian Mbappé is wel een beetje de lieveling van sportminnend Frankrijk. Echt, hè. Echt een voetballer die de Fransen in hun hart hebben gesloten. Een icoon. Ook de duurste voetballer die er hier rondloopt in Frankrijk op dit moment. Dus wel echt een lieveling. Dus de Fransen zijn nog redelijk mild. Ze zijn niet zozeer boos op hem, als wel heel erg teleurgesteld.
Ja, de voetballerij die dendert natuurlijk altijd meteen dan door. Bij ons ligt de bondscoach onder vuur na de uitschakeling van Oranje. Hoe zit dat met Didier Deschamps?
Ja, je ziet hier ook die discussie ook losgebarsten. Misschien iets langzamer dan in Frankrijk. Met Didier Deschamps ligt onder vuur inderdaad. Wat moet er nu gebeuren? Wat wil hij zelf? Wat gaat hij doen inderdaad? Het is natuurlijk wel de man die ook Les Bleus een aantal jaren geleden naar de finale van het WK loodste en ze liet winnen daar. Dus hij heeft wel wat status waar hij op kan bogen. Maar ja, deze afgang gisteravond is toch wel een hard gelag. En dan ook nog tegen de Zwitser, waarvan de Fransen dachten, die maken we wel even makkelijk in. Niet dus, daar hebben ze zich zwaar op verkeken. En dat wordt Didier Deschamps ook wel degelijk aangerekend.
Frank Renaud vanuit Parijs, dankjewel. Alle kinderen tussen 12 en 17 jaar zouden, als zij dat zelf willen, gevaccineerd moeten worden tegen het coronavirus. Dat stelt de Gezondheidsraad vandaag in een advies aan het kabinet. Verslaggever Chris van Mersbergen, hoe is de Gezondheidsraad tot dit advies gekomen?
Ze hebben eigenlijk gekeken naar drie factoren. De eerste daarvan is de ziektelast door het coronavirus bij tieners. Nou valt die op zich wel mee, want er zijn het afgelopen jaar of sinds vorig voorjaar zijn er 100 kinderen zeg maar, uit deze leeftijdscategorie in het ziekenhuis terechtgekomen. Twee daarvan zijn overleden en dan zijn er nog een paar honderd mensen die last hebben, of een paar honderd tieners moet ik zeggen, die last hebben van long-covid, dus langdurige covid-klachten. De tweede factor is ook wel een belangrijke, dat is de indirecte schade die jongeren kunnen ondervinden van het coronavirus. En daarbij moet je bijvoorbeeld denken dat ze op school afstand van elkaar houden, mondkapjes dragen, dat scholen wel dicht moeten. De derde factor is de bijdrage die tieners kunnen leveren aan de groepsimmuniteit, aan de vaccinatiegraad van Nederland. En eigenlijk kun je stellen dat de Delta-variant die in opkomst is, die heeft wel een belangrijke bijdrage geleverd aan dit advies. Want de slotsom is eigenlijk van het virus verspreidt zich nu toch best wel snel. En als je dan alle tieners ongevaccineerd zou laten, dan heb je straks in het najaar het risico dat het virus opleidt, waardoor bijvoorbeeld op scholen toch weer uitbraken ontstaan, waardoor maatregelen nodig zijn. Dus als je een optelsom maakt van de drie factoren die ik net noemde, hebben ze uiteindelijk de afweging gemaakt om toch maar dat vaccineren te adviseren.
Ja, er zijn natuurlijk meerdere vaccins inmiddels beschikbaar. Is er nog één waarvan ze zeggen die moet voor deze groep gebruikt worden?
Ja, er is gekozen, tenminste er wordt geadviseerd om het Pfizer-vaccin te gebruiken. Dat is een vaccin wat in Nederland ruim aanwezig is. Het werkt goed onder tieners. Dat is al onderzocht onder andere in de Verenigde Staten. En tenslotte heeft het van de vaccins die er zijn waarschijnlijk de minste bijwerkingen. Dus er is gekozen op Pfizer, ook voor twee prikken, net als bij volwassenen. Er wordt wel her en der beweerd dat jongeren of tieners aan één prik genoeg zouden hebben. Maar toch wordt gesteld van we gaan gewoon voor twee prikken, want dat is onderzocht en bewezen werkzaam. En één prik is dat niet. Dus het worden twee prikken.
Maar de Gezondheidsraad heeft het wel over kinderen die dat zelf willen. In hoeverre kunnen ouders bepalen of hun kinderen gevaccineerd worden?
In principe kunnen ouders dat niet bepalen. Kinderen boven de 16 die mogen het helemaal zelf beslissen. En bij 12 tot 15-jarigen is het volgens de wet zo dat zij moeten overleggen met hun ouders. En uiteindelijk telt de wens van het kind. Dus als het kind zegt nee, dan hoeft hij niet gevaccineerd te worden. Als een kind zegt ja, dan mag hij wel voor dat vaccin gaan. Dat is de wet. Nu is het natuurlijk zo dat je je kunt afvragen of dat het in de praktijk ook zo werkt. Als jouw vader zegt van verdorie, je gaat die prik echt niet halen. Ga je dan wel op je afspraak in. En andersom, als je zelf niet wil, maar je ouders willen wel graag dat je gaat. Dan kun je je voorstellen dat de stem van de ouders wel zwaar weegt. Maar volgens de wet is het uiteindelijk altijd het kind wat het laatste woord heeft.
Als je jouw opsomming van zojuist behoort, dan lijkt het een beetje zo klaar als een klontje van ja, gewoon ook de tieners vaccineren. Maar zitten er ook nadelen aan het vaccineren van tieners?
Ja, het is best wel een moeilijk vraagstuk. Want ten eerste is het zo dat die ziektelast die ik noemde, dat is in verhouding, je hebt het over iets van, ik noem maar iets, ruim 1 miljoen of 1,5 miljoen tieners in deze leeftijdscategorie. En het afgelopen jaar zijn er daarvan een paar honderd, zeg maar, echt ziek geworden met klachten, zeg maar. Dus dat zijn er heel weinig. Dus daarvan zou je al kunnen zeggen van nou, is dat wel in verhouding om ze dan wel allemaal die prik te gaan geven. En dan heb je ook nog te maken met bijwerkingen, zoals bij ieder vaccin. Die zijn over het algemeen zijn ze vrij mild. Er is één bijzondere bijwerking bij dat Pfizer-vaccin. Tenminste, dat is een mogelijke bijwerking. Die wordt nog onderzocht. Er gaat over een ontsteking van het hartzakje of de hartspier. Die komt in een beperkt aantal gevallen voor. En er is zelfs nog niet helemaal zeker van dat het met het vaccin te maken heeft. Dat wordt inmiddels onderzocht. Het is ook nog eens zo dat die bijwerking, of tenminste dat probleem, zeg maar, tot nu toe steeds relatief mild verloopt en dat het overgaat. Dus in die zin zegt de Gezondheidsraad van oké, er is een bijwerking, maar die kunnen we wel accepteren, zeg maar. Die is niet groot genoeg om niet te gaan vaccineren. Maar goed, er zijn wel een aantal bezwaren te noemen van dat vaccineren van tieners.
Ja, toch was Hugo de Jonge al wat langer voorstander van het vaccineren van jongeren. De kogel is natuurlijk nog niet helemaal door de kerk, want vanmiddag is er een debat in de Kamer. Zal dat debat nog invloed gaan hebben?
Ik denk het niet. De PVV en DENK die willen een motie in gaan dienen. En daar willen ze eigenlijk mee dat vaccineren van tieners van tafel krijgen. Het is niet de verwachting dat die motie een meerderheid gaat halen. En dan is het ook nog eens zo dat de minister in principe gewoon zelf mag bepalen om het vaccineren in deze leeftijdscategorie zeg maar open te stellen. Dus hij heeft de Kamer of de medewerking van de Kamer daar niet eens voor nodig. Hij zal het natuurlijk wel fijn vinden als die er is. En de meerderheid lijkt er ook te zijn. En tenslotte, het is natuurlijk nog steeds zo dat het vrijwillig vaccineren is. Er zijn misschien tieners die het echt helemaal niet zouden willen, maar misschien zijn er ook wel tieners die heel graag een prik willen. Bijvoorbeeld omdat ze weer naar de discotheek kunnen zonder veel problemen of op vakantie. Dus uiteindelijk, alles bij elkaar kun je zeggen dat, dat het waarschijnlijk wel gaat gebeuren. En dat de minister dat denk ik morgen gaat beslissen. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik geloof dat dat morgen is. Dus we zullen het snel gaan horen.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.